Nou, jullie hebben mij willen sparen vanwege mijn stem, denk ik. Want ik heb maar 2 briefjes gekregen. Maar de ervaring leert dat er meestal ook nog wel wat mondelings uitkomt. Zijn er ook aspecten van de vuurgloed die voor ons in Nederland gelden? Dat denk ik wel. Als Paulus gelijk heeft, 2 Timotheus 3, alle die godvruchtig willen leven zullen vervolgd worden, dan hoeft dat niet altijd gevangenis en brandstapel te betekenen. Maar het betekent wel hetzelfde als dat wij, weet u nog, Efeze 4, geheel anders zijn. En daar ligt wel een van onze grootste valkuilen. Ik had bijna gezegd, in mijn jeugd was dat anders, maar dat is zo'n flauwe opmerking voor een oude kerel. Dat moet je eigenlijk niet doen. Maar ik merk wel dat een heleboel dingen, een heleboel grenzen vervaagd zijn. Trouwens ook voor mensen die nu vandaag een dag ouder zijn. Heel veel grenzen zijn vervaagd. En ik denk dat iedereen van ons zich maar eens moet afvragen in welk opzicht hij nou echt anders is dan de mensen om hem heen, of haar heen. Dat anders hoeft er ook niet weer niet met de dik bovenop te leggen. Zoals de man die zei dat hij martelaar was omdat hij op zijn werk altijd van Christus wou getuigen en daar waren ze niet op gesteld. Ik zeg nou groot gelijk, als jij mijn werknemer was zou ik je eruit gooien, want ik betaal jou niet om van Christus te getuigen, maar om voor mij te werken. Dus dat doe je dan maar in je eigen tijd. Dus je kunt ook de martelaar uithangen terwijl je eigenlijk zelf fout zit. Dat gebeurt heel wat keren. Maar afgezien daarvan, waarin zijn wij nou werkelijk anders? Ik vind het zo mooi. En dat bedoel ik niet uiterlijk kleren of je haardracht of wat van dingen. Ik bedoel ook niet dat voor plaatsen wij niet gaan, want dat valt natuurlijk nooit op. Als er plaatsen zijn waar wij niet heen gaan, ja, wie ziet dat nou? Ja, niet naar de bioscoop en weet ik het allemaal. Maar Paulus zegt in Romeinen 12, vers 2... ik citeer, niet de NBG-vertaling wordt hervormd, want daar zijn al zoveel flauwe grappen over gemaakt. Ik citeer de Telos-vertaling, wordt veranderd, wordt getransformeerd, dat is een hele sterke uitdrukking, wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Wij moeten anders denken. En er is, dat is heel simpel, er is geen terrein waar dat niet voor geldt. Als je even over doordenkt, dat geldt voor alle terreinen. Wij hebben een heel andere gedachtepatroon. Als je het leuk vindt, morgen in mijn radiocolumn wil ik het hebben over de vraag of christenen gelukkiger zijn dan andere mensen. Als je het antwoord wil weten, morgen, Radio 5, 12 uur 27. In het licht van profetie, waar is Daniël in hoofdstuk 3? Heeft dit met de positie van de gemeente te maken in bijvoorbeeld de grote verdrukking? Nou, dat is wel heel erg ver gezocht. Het antwoord luidt, wij weten het niet. Want als de Bijbel dat er niet bij vertelt, dan kunnen wij alleen maar gaan speculeren waar hij was. Het is wel opvallend natuurlijk. Hij is de hoofdfiguur in Daniël 1 en 2, maar daar wordt de vrienden ook genoemd. In hoofdstuk 4 worden die vrienden niet genoemd, daar is hij de hoofdfiguur. In hoofdstuk 5 worden ze ook niet genoemd. Maar in hoofdstuk 3 zijn de rollen omgekeerd. En daar zijn het die 3 jongelingen. Weet iemand toevallig waarom ik die 3 mannen de 3 jongelingen noem? Mag ik ook eens een keer een vraag stellen? Ah, dit is echt voor gevorderd hoor. Rob ook niet? In de apocryfe boeken staat het gebed van de 3 jongelingen in de vurige oven. Dat heet het letterlijk zo. Dus het waren nog betrekkelijk jonge mannen. Maar op een of andere manier, ik ben niet zo'n apocryfe boekenlezer, daar gaat het niet om. Maar op een of andere manier zit het in mijn hoofd. Dus buiten het boek Daniël kent in de apocryfe boeken een paar aanvullingen. Op zichzelf best interessant. De statenvertalers die hebben al die aanvullingen ook vertaald en zeiden erbij. Ze zijn er weliswaar niet geïnspireerd, maar wel stichtelijk om te lezen. Dat is mooi, hè? En daar hoort dit ook bij. En dus in de vurige oven hebben zij een gebed uitgesproken. Als dat in de Bijbel had gestaan, hadden we ook met genoegen dat kunnen overdenken. Maar dat hebben we nou maar niet gedaan. Maar dat heet dus in de Griekse versie het gebed van de 3 jongelingen in de vurige oven. Maar voor de rest, ik weet niet waar Daniël was. Ik kan het u niet vertellen. Alles wat ik erover zou zeggen is speculeren. Er zijn 2 soorten vragen waarop je met ik weet niet moet beantwoorden. De eerste groep is omdat je gewoon niet hard gestudeerd hebt. Het antwoord is best bekend, maar jij weet het toevallig niet. Het tweede is, we kunnen het niet weten, want het staat er niet bij. We kunnen hoogstens gissen. Ja? En mensen die op die tweede soort vragen wel antwoorden hebben, wantrouw die. Het leuke van internet is, ik krijg bijna elke dag Bijbelse vragen. En dat houdt me van de straat. Ik vind het ook leuk om dat te doen. Sommige mensen zijn ontevreden over mijn korte antwoorden. Soms zeg ik, lees dat en dat boek, daar staat het haar fijn in. Dat vinden ze niet leuk, want ze willen allemaal op hun wenken bediend worden natuurlijk. Maar ja, daarvoor schrijf ik die boeken. Maar soms komen ze met theorie aan, en dat vind ik wel interessant. Ze hebben op het internet dit of dat gevonden, of iemand heeft gezegd dat en dat moesten ze gaan bestuderen. Dat zijn meestal Amerikaanse predikers die van gekkigheid niet weten hoe ze hun eigen gevolg kunnen organiseren. Het is werkelijk niet te geloven. En die mensen hebben wel alle antwoorden op de vragen die we niet kunnen beantwoorden. Wantrouw die. Nou, dat is alles wat ik vanavond van jullie gekregen heb.
Over jongeling, dus ik ben niet uitgekomen.
Waar ben ik niet uitgekomen?
De jongeling, waar waren nou jongelingen?
Die jongen, dat zijn die drie mannen en de vuur erover. Oh. Die worden daar jongelingen genoemd. Ja, ja. Heel eenvoudig.
Zou ik er meer van over zeggen?
Nee, meer is er niet van te vertellen. Het schoot me zomaar in mijn hoofd. Ja. Heeft iemand nog een diepere vraag? Nu kan het nog. André. Yes.
Meer dan over, zeg maar, zonder beleid.
Dat zei ik er niet bij, dat zeg jij.
Kun je dat wat toelichten?
Ja. Dat kan ik. Heb ik een boek over geschreven. Dat heet Eerst Gods Koninkrijk. Maar je krijgt toch een antwoord, André.
Kun je het voorlezen?
Ik heb het niet bij me. Het is een heel belangrijk vers. Dit evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden tot alle volken. En dan zal het einde zijn. En het einde betekent daar, wat zij eerder vroegen, wat is het einde van deze eeuw? Heb je datzelfde woord weer? Het einde van deze bedeling, zo u wilt. Je hebt de tegenwoordige eeuw en je hebt de toekomende eeuw. Dat zeiden de oude Joden ook al. En die toekomende eeuw is de eeuw van de Messias. Dus het evangelie van het Koninkrijk moet gepredikt worden. En het leuke, André, is dat het evangelie van het Koninkrijk, dat is bijna helemaal uitgestorven. Als ik met de microfoon door de zaal ga en ik vraag, wat is het evangelie van Gods genade voor arme zondaren, rolt er bij jullie allemaal een soepel antwoord uit. Daar zijn we in gepokt en gemazeld. Als ik vraag, vertel eens in kort in één zin, wat is het evangelie van het koninkrijk, dan zou het heel wat moeilijker gaan. De duivel heeft het voor elkaar gekregen. Hij kon het evangelie van Gods genade voor arme zondaren niet onderdrukken. Maar hij zei, dan laten ze in ieder geval niet horen over de kracht van de Heilige Geest en ook niet over het Koninkrijk Gods. En dat is meesterlijk gelukt. Maar dat we in de eindtijd leven, dat blijkt onder andere daaruit dat God bezig is bij de waarheden weer hoog op de kandelaar te plaatsen. Overal zie je dat mensen bezig zijn met het Koninkrijk Gods. Ik zie dat ook in de reformatorische wereld. Allerlei auteurs zijn met die zaken bezig. Trouwens, ik denk aan een schitterend boek dat al van Herman de Ridderbos verscheen in 1950, De Komst van het Koninkrijk, en daar staat het in feite allemaal al in. Dat is geweldig. En dat eigenlijk in een wereld waar mensen heel weinig bezig waren met het Koninkrijk. Het Koninkrijk is, in Lucas 24, André, daar hoor je het evangelie, daar krijg je de grote zendingsopdracht en daar hoor je het evangelie zoals het gewoonlijk verkondigd wordt. Ze moesten overal prediken, bekering en vergeving van zonde. Ha, dat snappen we, dat is vertrouwd. Kennen we. Het zit in onze westerse cultuur. Als je katholiek of protestant bent, gereformeerd of evangelisch, het draait altijd om de zonde en de oplossing van dat zondeprobleem. Ook bij katholieken, in de hele theologie. Ook bij evangelisch, maar allemaal. Dat is frappant. In de Oosterse theologie niet. Een grote scheidslijn. Dan gaat het veel meer over het Koninkrijk Gods. Gaat het veel meer over de boze machten. Dan gaat het veel meer over de overwinning van Christus op de Satan aan het kruis. Ook wat andere, dat zit er ook wel in, maar daar ligt veel minder nadruk op. En vooral de Heilige Geest die bezig is het beeld Gods in ons te vormen. Dat is het beeld van Christus. Al die aspecten zijn daar veel meer tot hun recht gekomen. En nu zijn we dat aan het veroveren. Ik ben het voorjaar in Bulgarije geweest. Een van de leuke dingen daar is een hele intelligente baptistenpredikant die daar tegenkwam. Dus ik noem hem intelligent omdat hij zo door en door vertrouwd was, ook al was hij baptist, met de Oosterse orthodoxe theologie. Daar zit een rijkdom aan waar we hier maar heel weinig weet van hebben en dat begint nu iets door te sijpen. Maar goed, daar ga ik niet meer voor uitweiden. Maar het gedachte van het koninkrijk is daar veel sterker. En dat is wat je Matthäus 28 leest. Nou, als we dat alleen maar gehad hadden, dan zouden we toch heel raar op onze neus kijken, want dat hebben we nooit gedaan. Wij predikten Lucas 24. Maar daar zegt de Heer Jezus, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben de grote koning over het gans heelal en dat moeten jullie aan de mensen gaan vertellen. En jullie moeten mensen overhalen om discipelen van mij te worden. Dat wil zeggen, het koninkrijk van God, van Satan de rug toe te keren en over te stappen naar het koninkrijk Gods. Een discipel van mij te worden, onderdaan van mij te worden. Hoe doen ze dat? Doordat ze zich laten dopen en vervolgens onderwijs je ze de grondregels van het koninkrijk. Dus elke Nederlandse burger wordt geacht de wet te kennen. Je kunt dus nooit tegen de politie zeggen, ja, dat wist ik niet. En zo is het in het koninkrijk Gods ook. Wij worden alle geacht de wetten van het koninkrijk te kennen. En dus dat doe je. Zeg voor dat we alleen Matthäus 28 hadden gehad. Dan zouden we tegen iedereen zeggen, jij moet een discipel van Jezus worden. Jij moet een discipel van Jezus worden. Je moeder dan? Eerst onder water. En dan? Er weer uit. Heel goed. En dan onderwijzen al wat ik u geboden heb. Nou, wat hoor je dat nou? Daarom waren er in onze cultuur, katholiek, protestant, gereformeerd, evangelisch, heel weinig gesproken over toewijding, over discipelschap, overgave. Dat zijn allemaal onbekende begrippen. Niet dat mensen dat niet willen, maar dat valt buiten onze horizon. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we de evangelie van het koninkrijk prediken. Want daarin zeggen we tegen de mensen, luister, je ontvangt niet alleen vergeving van zonde en over 50 jaar ga je naar de hemel. Of over 70 jaar, of over 7 jaar. Nee, wij dagen jou uit om een discipel van Jezus te worden. Je bent pas een christen, niet alleen als je zonder vergeving hebt, want dan kan het nog zijn dat je voor jezelf leeft. Je bent een christen als jij een volgeling van Jezus wordt. En hoe word je een volgeling van Jezus? Dan laat je eerst heel duidelijk, markeer je je overgang van het koninkrijk van Satan naar het koninkrijk van God. Dan moet je voor iedereen heel duidelijk laten zien dat je voortaan niet meer aan de kanten van de goden van Babel staat, maar aan de kant van de God van Israël en de Messias van Israël. En vervolgens gaan wij jou bijbrengen hoe je in het koninkrijk behoort te leven. En er hoort enorm veel onderwijs bij over de regels in het koninkrijk. En die regels zijn niet zwaar, zegt Johannes, want God heeft al die dingen in ons eigen hart gelegd. Hij zegt bijvoorbeeld de hoofdregel in het koninkrijk is dat we elkaar moeten liefhebben. En dat zegt God pas nadat hij zijn eigen liefde in onze harten uitgestort is door zijn Heilige Geest. Dus dat borrelt en bubbelt alle kanten uit en dan zegt hij, jullie moeten lief hebben. Je doet niet anders, want dat zo zit je in elkaar als God jou eenmaal voor zijn rekening heeft genomen. En dan zeggen wij, wacht eventjes, dan, en dat zonder probleem dan. Dat komt heus wel ter sprake, hoor, maak je maar geen zorgen. Want dan ga je al heel gauw ontdekken dat je dat helemaal van jezelf niet kunt. En dat je vergeving nodig hebt voor je tekortkomingen. En dat je Gods kracht nodig hebt om een ander leven te gaan leiden. Komt allemaal vanzelf aan de orde. Maar wie zegt dat dat altijd het eerste is wat genoemd moet worden? Ik zei al, Paulus in het Thessalonica, die zal ook ongetwijfeld het evangelie van Gods genade voor arme zondaren hebben verkondigd. Maar waar ze hem voor pakte was het feit dat hij leerde dat er een koning was die machtiger was dan de keizer en alle goden van de Romeinen en de Grieken. Nou, die boodschap zijn wij voor een belangrijk deel kwijt en dat moeten we herstellen. En bovendien, niet alleen moeten we dat herstellen, wij niet alleen. We moeten het ook nog gaan verkondigen onder alle volken. Om het even heel zwart-wit te stellen, Jezus kan niet terugkomen zolang er niet onder alle volken van de wereld geestvervulde christenen zijn. En geestvervulde bedoel ik toegewijde christenen die zich overgegeven hebben, discipelen van Jezus, vol van zijn toewijding en zijn kracht. En dus hebben we Open Doors bijvoorbeeld. En dus hebben we een heleboel andere organisatie om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen.
Dus wij kunnen meewerken dat het koninkrijk sneller komt.
Ja, dat is een zeer ongereformeerde opmerking, bedoel ik. Dat geeft verder niks en ik zal u vertellen waarom. In 2 Petrus 3 staat, verwachtende en verhaastende de komst van de dag Gods.
Ja,
ja, wacht nou even. Moet niet te vroeg zijn. Maar er staat niet in de Statenvertaling, daar staat u haastende naar. Toen kwam de herziening en daar stond het weer. Ik schrijf aan al die lieve mensen, ik zeg luister eens even, wat jullie gereformeerde theologie ook mogen zeggen, maar dat staat er niet. Jullie moeten eerlijk vertalen wat er staat. Er staat verhaastende de komst van de dag Gods. Roep even ja.
Ja.
Ja,
verhaastende, ze gaat snel.
Precies. Daarom, maar die lieve broeders trapten er niet in. Het paste niet in hun theologie. Zo zie je zelfs bijbelvertaling is altijd subjectief. Ook als ik het doe, of wie dan ook doet, het geldt altijd. Het is altijd subjectief. Je vertaalt wat je denkt dat er behoort te staan op grond van je eigen theologische opvatting. Maar er staat echt dat wij de komst van die dag kunnen verhaasten. Als wij met z'n allen gingen hardlopen in Oeganda, dat is bijvoorbeeld één manier. Of waar dan ook heen. Dan zouden wij... zijn trouwens twee mensen, dat is leuk om mee te nemen, Rob, met een running ministry in de Bijbel. Wist je dat?
Johannes.
Dan zijn het er drie. Ja, Johannes en Petrus, die renden naar het graf. Oh, het, er zijn vier mensen in de Bijbel die een... De eerste is Elia, die voor de koets van Ahab uitrent. En de tweede is Filippus, die de stem van de geest hoort, voeg u bij deze wagen. En die wagen reed nogal hard, want hij moest nog helemaal naar Ethiopië. Dus hij rende met die wagen mee. Hij was een goed getrainde evangelist. Hij rende met die wagen mee en zei, verstaat, gij ook hetgeen gij leest. Maar Petrus en Johannes, die renden naar het graf. En wacht even, wie won er? Wie won er? Er zijn twee mogelijkheden. We hebben één, wie stemt er nog wat anders? Petrus! Petrus won, maar hij durfde niet naar binnen te gaan. Dat was het linker, broeder. Hij bleef bij de ingang staan en toen kwam Johannes. En die ging wel naar binnen. Dat hangt er wel bij de finish is. Goed. Heeft iemand nog... Dat wordt een hele lezing, André. Maar ik dacht, ik wil je toch bedienen, want dit is een heel belangrijk onderwerp. En daarmee hangt ook samen die dingen over het koninkrijk Satan, van Satan, koninkrijk Gods, de strijd in de hemelse gewesten. En het accent dat men in de Oosterse theologie legt op het feit dat het kruis niet alleen een strijd tegen de zonde is. De Heer Jezus die de... Het kruis is... Ik heb een serie lezingen in België gehouden over het kruis als schavot. Dat is waar de Heer Jezus stierf in onze plaats voor onze zonde. Maar het kruis is ook een arena waar hij streed tegen de geestelijke machten en hen overwon. En nog twee anderen, maar die doen er nou niet toe. Maar dat zijn dingen die zijn verwaarloosd en verloren. Dank je wel dus voor die vraag. Wie nog meer? Je mag het rustig zeggen, want het is de keiharde waarheid. Als je gepensioneerd bent, dan ben je een oude knurft. Nou, ik vind het een ontzettend goede vraag. Alleen het is weer een hele lang antwoord als je het goed wil doen. Maar eigenlijk is hetzelfde antwoord als wat ik aan meneer Harkes gaf. En dat is leren wat discipelschap is. Ik vertel graag, ik was op een studentenavond en een hele avond met christen studenten gepraat. Het was 10:30, ik woon naar huis, want daar hebben ze alle tijd. En er was nog die jongen op de achterste rij en die zei, ja, ik ben hier ook vanavond binnengekomen. Ik ben eigenlijk helemaal geen christen, ik vond het wel leuk om ons mee te maken. Maar hoe word je eigenlijk een christen? 10:30 s'avonds, ik moet nog 1,5 uur naar huis rijden. En er schiet een beetje omhoog, wat moet ik tegen die jongen zeggen? Het geëikte patroon is, nou, om de eerste plaats moet je weten dat je een zondaar bent. Nou, dan loopt hij al gillend weg vandaag de dag, want hij denkt dat is een soort crimineel. En dat vindt hij trouwens ook helemaal niet van zichzelf. Hij vindt zichzelf een redelijk fidele kerel. Dat merk ik trouwens ook heel... In de tijd dat ik nog mentor was van studenten, merkte ik het heel vaak. Dat ook jongelui uit christelijke gezinnen zeiden, ik vind mezelf helemaal niet zo slecht. Ja, ik wil best aannemen dat ik zo slecht ben, maar ik vind het helemaal niet. Moet ik dan dingen beleiden die ik helemaal niet voel of die ik niet... Dat is best lastig. Dus toen zei ik, hier, wat moet ik tegen hem zeggen? En ik stak mijn vinger naar hem uit. Priemend, mag ik wel zeggen. En ik zei, ik daag jou uit om een discipel van Jezus te worden. Punt. Gelukkig hebben de studenten de halve nacht dat verder aan hem uitgelegd, wat dat inhield. Maar dat was wel de kern. En ik zou tegen die jongelui willen zeggen, daarmee, dat is vervelend. Heel veel van die jongelui die hebben best de zekerheid dat ze vergeving van zonde hebben, dat ze kind van God zijn, dat ze straks naar de hemel gaan. Dat is het punt helemaal niet. Maar ze hebben nooit een moment beleefd in hun leven, en dat kan uitgesmeerd worden dat moment, en dat kan ook een heel dramatisch ogenblik zijn van overgave. Surrender, dat verstaan ze beter. Als je surrender zegt, begrijpen ze het beter. Overgave, commitment, begrijpen ze het ook veel beter. Discipelschap, toewijding. Never. Ze vinden het fijn om niet naar de hel... Ik zeg het nou even heel zwart-wit, hè. Vinden het fijn om niet naar de hel te hoeven, maar naar de hemel. Maar ze hebben nog nooit... En niemand heeft ze dat ook uitgelegd, wat het betekent om je leven aan Jezus te geven. Over te geven aan hem. Niet alleen maar Jezus in je hart toe te laten. Dat wil zeggen Jezus als heiland aanvaarden, maar Jezus als de Heer van je leven te erkennen en te volgen. Daar begint het. Als ik andere antwoorden ga geven, wordt het wettisch. Je moet dit, je moet zus, je moet zo. Dat wil ik juist helemaal niet. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik hoef alleen maar te zeggen wat ik tegen die onchristelijke jonge man zei. Die zelf zei, ik ben geen christen. Want het antwoord dat ik hem gaf, is precies hetzelfde wat ik geef op jongerenbijeenkomsten. Als ze die oude knurf nog wel eens uitnodigen. En dan zeg ik tegen ze, ik daag jullie uit om discipelen van Jezus te worden. Ja, maar we zijn al bekeerd. Ja, ik zei, dat zei ik toch niet? Daar heb ik het helemaal niet over. Ik zei dat vorige week op die mannenconferentie ook. Ik zei, daar heb je het probleem dat heel veel van die mannen helemaal nog geen geloofszekerheid hebben. Maar een heleboel mannen die dat wel hebben, hebben nog geen idee van wat toewijding, commitment, surrender, overgave, discipelschap is. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Eén aspect weer. Van een heleboel dingen. Snap je? Wat die jongelui nodig hebben is niet alleen maar weten dat hun zonden vergeven zijn. Wat ze nodig hebben is... Weet je het? Echt waar?
Ja, voorbeelden.
Wat zeg je?
Voorbeelden, denk ik ook. Geestelijke...
Ze moeten ook voorbeelden hebben, ja. Mensen die dat tegen hun zeggen, je moet dit, je moet zo, je moet zo. Dat priemende vingertje van mij, dat helpt niet. Ze hebben dus vaders nodig die dat voorbeeld geven. Als ze die niet hebben, begrijpen ze het zelf ook niet. Dat is veel moeilijker. Dan moeten ze zich geestelijke vaders vinden.
Veel van de jongeren die ik spreek, die dat gewoon missen.
Ja.
Gewoon wel dat priemende vingertje, maar geen... Toewijdende vader.
Precies.
Nou, geestelijke of een biologische vader is.
Ook geestelijke vaders.
Ja, die gewoon zegt van, kom, we gaan
een
wandeling maken.
Yes. Ook geestelijke vaders. Als dan in je eigen vader, als het daar nog niet voldoet. Geestelijke vaders, in de gemeente of daarbuiten, vader nog. En elk mens die geleerd heeft een leven van toewijding te geven, dat is goed dat je dat zegt. Met goed en vallen en opstaan, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar toch die dat punt gekend heeft van commitment, van overgave. We vaak hele goede geestelijke vaders gehad. Daar kan je nooit vanaf de preekstoel. Dat red je nooit. Dat red je doordat mensen merkt dat mensen zich voor je interesseren. Dat ze belangstelling voor je hebben. En dat zij je willen helpen om discipelen van Jezus te worden. Niet door regels. Er zijn wel regels. Want dat is weer het probleem met sommige evangelies. Ze zeggen, we zijn niet onder de wet, we zijn onder de genade. We hebben de wet helemaal niks meer te maken. Al die rare vormen die elke zondag de wet lezen, begrijpen er allemaal niks van. Nee, die evangelische mensen begrijpen er niks van. Want als je gedoopt bent, dan hebben ze er weer veel verstand van. Hè, van de doop, daar hebben ze veel verstand van. Maar wat staat erachter? Dan moet je ze te leren onderhouden al wat ik u geboden heb. En dan vallen zij in een gat, want ze hebben geen geboden meer. Natuurlijk zijn er alleen die geboden worden hier niet opgelegd als een juk. Maar de Heer Jezus heeft gezegd, nieuw gebod geef ik, dat jullie elkaar lief hebben. Alleen het verschil met vroeger is dat hij nou eerst die liefde in jouw pof volpompt met die liefde. En dan zegt hij, heb lief. Dus net als dat je tegen een vogeltje zegt, vlieg. Nou zegt een vogeltje, daar heb ik ontzettend veel zin in, want dat is mijn lust en mijn leven. Vliegen, daar hou ik van. Dat is een ontzettend leuk gebod. Dat is het verschil met de wet als een juk en de wet als, hoe lief heb ik uw wet, als een vreugde. Als mijn vrouw zegt, ruim de vaatwasser uit. Nou, dat is een gebod, dat is in het oude verbond. Want dat vind ik niet leuk. Ik moet, maar ik vind het niet leuk. Jullie zouden een heel verkeerd beeld krijgen van mijn vrouw. Maar als ze zegt, ga je even sushi halen hier om de hoek bij die Japanse winkel. Zeg, oi, oi, oi. Het gebod is hetzelfde. Het is een gebod. Maar het past helemaal bij wat ik zelf graag wil. En het discipel van Jezus is zo ongevormd dat elk gebod dat je hem voorhoudt, even los van zijn zondige natuur. Want er komt onze gereformeerde wortels weer naar boven. Ja, even los daarvan. Er is een nieuw leven in ons, een nieuwe mens en die wil niks anders. Elk gebod, daar zegt hij, ik wil niet liever. Dat komt door de kracht van de Heilige Geest. Maar dat moet je er wel bij vertellen. Het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk is niets zonder de prediking van de Heilige Geest. 1 Korinther 4 vers 20, het koninkrijk is niet een plek van mooie praatjes, maar het koninkrijk Gods is een plaats van kracht. Dat staat erbij. En dat is niet de kracht van jezelf, dat is de kracht van de Heilige Geest. Dus anders wordt het natuurlijk nog niks. Dan wordt het allemaal toch arme zondaren tot aan je dood en al die verhalen. Dat is alleen maar van mensen die de kracht van de Heilige Geest niet kennen. We houden die zondige natuur tot het einde en die is zo slecht als ik weet niet wat. Die is geen draad beter geworden sinds dat we tot geloof zijn gekomen. Alleen er is een andere kracht die is veel groter geworden. En als je die niet kent, dan blijf je het altijd maar hebben over die zondige natuur. Omdat je die tegenkracht niet kent, die veel sterker is. En dat is het grote probleem met heel veel mensen die wel het evangelie van Gods genade voor arme zondaren kennen, maar niet het evangelie van het koninkrijk en ook niet de boodschap van de Heilige Geest. En dan gaat het altijd over zon, altijd. Zelfs het werk van de heiligmaking gaat dan alleen maar over hoe krijg je die ellendige zonde eronder. Oh, er is nog zoveel te doen. Weet je, dat evangelie van Gods genade voor arme zondaar moeten we vooral blijven prediken, want dat is heel goed. Maar het is maar een klein deel van de waarheid. We hebben het volle evangelie nodig. En dat is niet wat de volle evangelie mensen zeggen. Ik was eens in zo'n gemeente. Ik zei, kom jullie het volle evangelie verkondigen? Nou, je zag die gezicht allemaal. Dat weten we al. Hè? Wij zijn van de volle evangelie gemeente. Ja, ik zei, dat dachten jullie. Maar ik heb nog een voller evangelie dan wat jullie hebben. Dat is de evangelie van het koninkrijk Gods. Maar zo is het. Het wordt steeds voller naarmate God ons meer aspecten van de waarheid onthult. We hebben allemaal maar een dun bijbeltje, hoor. Een aantal favoriete teksten die we eruit halen. En een heleboel dingen. Die krijgen niet binnen ons. Dat is geen onwil. Zo zijn we opgevoed, zo zijn we getraind. En die liggen buiten onze horizon. Daarom blijf ik altijd de Bijbel studeren. Want ik wil zoveel mogelijk aspecten van de Bijbel binnen mijn horizon krijgen. En dan zie ik ineens van, hey, jongen, dat staat ook in de Bijbel. Maar, en dat wist ik ook wel, want ik heb die tekst vele malen gelezen. Maar ik had het nog nooit een plek kunnen geven. Het lag buiten mijn gezichtsveld. Ik kon dat niet plaatsen. En nu ineens past het erin. Nou begrijp ik waar het over gaat. Daarom predik ik ook altijd zo graag over dezelfde Bijbelboeken. Maakt me niet uit, want ik leer altijd zelf weer bij. Ik heb van de week ergens een lezing gehouden. En ik denk dat ik eigenlijk zelf niet goed snapte waar ik het over had. Want het was een onderwerp waar ik nog nooit over gehad had. Maar naarmate ik erover praatte met die mensen, begon ik het steeds beter te snappen. Ja, ik vertel niet wat voor onderwerp dat was, maar dat was... Toen dacht ik, aan het eind zei ik... dat zei ik zo niet, maar ik geloof dat ik het nou zelf ook snap. Door erover te praten, daarom is het zo heerlijk als je mag prediken en mag schrijven. Want door te prediken en te schrijven leer je. Dus je vertelt niet alleen maar wat je allemaal weet. Nee, je leert juist door het te moeten uitleggen. Oké, bedankt Rick. Verder nog iemand? Nee, dat is nou te laat. Te laat. 9:45 geweest. Laten we samen deze avond afsluiten met gebed. Heer onze God, wat is uw woord toch zeldzaam actueel. Dat koninkrijk van Satan bestaat nog steeds. En de machten van de duisternis, die vieren nog steeds hoogtij. En nog steeds hebben al degenen die u werkelijk consequent willen dienen het moeilijk. Ze krijgen tegenstand en verzet. En in sommige landen zelfs heel fysiek, zelfs de marteldood kan daar plaatsvinden. Eigenlijk is er principieel niet zoveel veranderd. Behalve dat ene. Dat wij mogen weten wat die drie vrienden van Daniël niet wisten. Wij mogen weten van die ene die daar is aan uw rechterhand, Vader. En die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gegeven, u hebt hem dat gegeven. U hebt, zoals Petrus het zei op de Pinksterdag, u hebt hem tot Heer en tot Christus gemaakt. De gezalfde koning, niet alleen over Israël, niet alleen over Sion, maar over het gans heelal. We danken u dat we aan de kant van die koning mogen staan. We staan aan de kant van de winnaar. Kant van de winnende partij. We weten dat hij uiteindelijk zal zegevieren. Maar hoe het in de tussentijd eraan toe gaat, dat weten wij ook niet. We weten wel dat dat nog veel beproeving en veel vervolging met zich mee kan brengen. En dat in elk geval ieder van ons op de proef gesteld wordt. Want wij behoren anders te zijn dan de anderen. Wij zijn discipelen van de Heer Jezus. Geef ons die genade dat we ook werkelijk vol overgave en toewijding, navolgers van hem zijn. Zegen ons in de overdenking en overweging van alles wat we vanavond hebben besproken. Laat het mogen doorwerken in onze harten. Leid ons door uw genade. Breng ons veilig thuis. Zegen ons in de maanden die voor ons liggen. En als het kan, hier bij ons in februari, weer veilig bij elkaar. Wij loven en prijzen uw naam. Amen.